Welkom bij Radio Maria.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we steeds kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag staan wij stil bij de apostolische reis van Paus Franciscus naar Azië en meer bepaald Indonesië, Papua-Nieuw-Guinea, Oost-Timor en Singapore. En die plaatsvond van 2 tot en met 13 september. Ondertussen is de Heilige Vader teruggekeerd naar huis. Maar wij gaan in de komende afleveringen toch nog wel wat meer stilstaan bij die apostolische reis, om een beeld te krijgen van wat de Heilige Vader in deze 4 landen allemaal heeft gedaan en gezegd. We hebben reeds het eerste deel van de apostolische reis, namelijk Indonesië, besproken. Daaropvolgend hebben we stilgestaan bij Papua-Nieuw-Guinea in 1 aflevering. En dan zullen wij vandaag het hebben over Oost-Timor. Als men gaat kijken naar de locatie waar men deze landen allemaal kan vinden, dan passen die in dus die archipel waar zij deel van uitmaken. Vlakbij de Filipijnen is dat eigenlijk. En daardoor is het ook een belangrijk bezoek. Paus Franciscus die straalde ook werkelijk gedurende heel de reis, ondanks zijn gezegende leeftijd van 87 jaar. En de vele reizen, de vele keren dat hij op een vliegveld was en in een vliegtuig diende van het ene land naar het andere te reizen. De Democratische Republiek van Oost-Timor is een land in Zuidoost-Azië, en dat bestaat uit de oostelijke helft van het eiland Timor, de eilanden Atauro en Jaco en Okuse, een politieke exclave van Oost-Timor aan de westelijke zijde van het eiland, omsloten door West-Timor. En West-Timor is eigenlijk deel van Indonesië. U voelt al een beetje de spanning die tussen die twee bestaat. Vooraleer we gaan kijken naar het programma van Paus Franciscus op Oost-Timor, willen we even stilstaan bij de evangelisatie, de manier waarop de kerk zich eigenlijk ontwikkeld heeft, zoals we ook hebben gedaan voor Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea en wat we ook zullen doen in de toekomst voor Singapore. Dit is alles gebaseerd op het werk van onze Vaticaanse collega's die daar een mooi overzicht van gemaakt hebben. De evangelisatie van Oost-Timor begon in de eerste helft van de 16e eeuw, samen met de kolonisatie van het eiland door de Portugezen, die de controle over het oostelijke deel behielden, met een korte onderbreking van de Japanse bezetting natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, Portugezen dus tot 1975, toen het met geweld werd bezet door Indonesië. De heilige paus Johannes Paulus II bezocht het gebied kort op 12 oktober 1989, toen het dus nog onder Indonesische heerschappij stond, als onderdeel van de 44ste apostolische reis naar het Verre Oosten en Mauritius. Dat was een reis van 6 tot en met 16 oktober 1989. En dat bezoek vestigde de internationale aandacht op de benarde toestand van het Oost-Timorese volk en op de wreedheden die begaan werden door het Indonesische bezettingsleger. Deze vreedheden werden dan ook herhaaldelijk aan de kaak gesteld door de drie opeenvolgende op apostolische curatoren van Dili. Na de onafhankelijkheidsverklaring op 20 mei 2002, na het door de VN gesteunde referendum van het jaar 99, knoopten de Heilige Stoel en de Republiek Oost-Timor diplomatieke betrekkingen aan. In 2019 nog werden de drie bisdommen van het land, Dili, Bakau en Maliana, opgericht als kerkelijke provincie. Met een overweldigende katholieke meerderheid van maar liefst 95% van de 1,4 miljoen Oost-Timorianen is het vandaag de dag na de Filipijnen de tweede katholieke natie van Azië. De actieve rol van de kerk tijdens de 25 jaar durende strijd voor zelfbeschikking en haar nabijheid tot de bevolking hebben bijgedragen tot een verdere toename van de katholieke bevolking. De roepingen blijven talrijk. Onder de religieuze ordes die in het gebied aanwezig zijn, bevinden zich de Salesianen, de Jezuïten die er voor het eerst arriveerden in 1899. Deze werden verdreven in 1910 en keerden terug in 1958. Ook de Verbitische missionarissen en verschillende religieuze vrouwelijke instituten, waarvan sommigen lokaal zijn. Sinds de onafhankelijkheid van Oost-Timor is de kerk een actieve rol blijven spelen in de Oost-Timorese samenleving. Vooral in het onderwijs en in de gezondheidszorg en sociale zorg. Ze heeft zich eveneens gemengd in openbare aangelegenheden, zoals de discussie over de hervorming van de abortuswet die nog in 2009 plaatsvond. De speciale rol van de katholieke kerk in de Timorese samenleving wordt erkend in de grondwet van 2002, die echter volledige vrijheid van geweten, godsdienst en eredienst garandeert aan alle religies, samenwerkingen tussen de verschillende religieuze denominaties aanmoedigt en elke vorm van discriminatie op basis van religieuze overtuiging verbiedt. Zo lezen we in artikel 11: de staat erkent en waardeert de deelname van de katholieke kerk aan het nationale bevrijdingsproces van Oost-Timor. Sinds de totstandkoming van de diplomatieke relaties met de Heilige Stoel wordt er nauw samengewerkt met de staat. Deze samenwerking is verder versterkt na de ondertekening van een concordaat op 15 augustus 2015, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaronder de kerk haar diensten mag verlenen, zowel op het gebied van geestelijke bijstand in gevangenissen, ziekenhuizen en weeshuizen, als met betrekking tot liefdadigheidsactiviteiten en de organisatie van het onderwijs. Van zijn kant subsidieert de staat de katholieke kerk. De relaties met andere religieuze gemeenschappen, met name de moslimgemeenschap en de protestantse gemeenschap, zijn eveneens goed te noemen. Het geeft ons een beetje een beeld van de situatie van de kerk in Oost-Timor. En de paus die reisde daar naartoe vanuit Papua-Nieuw-Guinea, dus vanuit Port Moresby naar de internationale luchthaven van Dili. Daar kwam hij aan op maandag 9 september in de namiddag. Om 2:10 volgde daar de officiële verwelkoming. Buiten het presidentiële paleis was er ook een verwelkomingsceremonie. Een viertal uur later, om 6:00 was dat ongeveer, en dan volgde natuurlijk ook een bezoek aan de president van de Republiek. Om 7:00 vond de ontmoeting met de autoriteiten plaats. De burgerlijke autoriteiten, president en zijn regering en het corps diplomatiek in de presidentiële hal van het presidentieel paleis. En u weet dat, ondertussen hebben we dat zowel voor Indonesië als voor Papua-Nieuw-Guinea ook gedaan. We gaan dat voor Oost-Timor ook zeker doen. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens deze eerste toespraak op Oost-Timorese bodem. Opnieuw is het niet mogelijk om een audiofragment hiervan te laten horen omwille van het feit dat dus simultane Engelstalige vertaling werd gegeven, ook in de officiële berichtgeving. Meneer de president, meneer de minister-president, geachte leden van de regering, van het Corps Diplomatiek, uw eminentie, dierbare broeders bisschoppen en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, dames en heren. Ik dank u voor de vriendelijke en vreugdevolle ontvangst in dit prachtige land Oost-Timor. Ik ben de president, de heer José Ramos Horta, dankbaar voor zijn vriendelijke verwelkoming. Op deze plaats raken Azië en Oceanië elkaar. In zekere zin ontmoeten ze ook Europa, dat, hoewel geografisch ver weg, dichterbij lijkt door de rol die het de afgelopen 5 eeuwen in dit gebied heeft gespeeld. Ik wil het niet hebben over de Nederlandse piraten. De eerste Dominicaanse missionarissen arriveerden hier in de 16e eeuw vanuit Portugal en brachten het katholieke geloof en de Portugese taal met zich mee. Vandaag de dag zijn Portugees en Tetum de twee officiële talen van het land. Het christendom dat in Azië werd geboren, bereikte deze uithoeken van het continent via Europese missionarissen, wat getuigt van zijn universele roeping en vermogen om zelfs de meest uiteenlopende culturen te harmoniseren, die een nieuwe, hogere en diepere eenheid vinden bij de ontmoeting van het evangelie. Het christendom incultureert. Het neemt de culturen en daarin de verschillende Oosterse riten van de verschillende volkeren over, want een van de belangrijke aspecten van het christendom is de inculturatie van het geloof. Tegelijkertijd evangeliseert het culturen. Dit binomium, inculturatie van geloof en evangelisatie van cultuur, is belangrijk voor het christelijk leven. Het is geen ideologisch geloof, maar een geloof dat geworteld is in de cultuur. Dit land is gesierd met bergen, bossen en vlaktes, omgeven door een prachtige oceaan, van wat ik kon zien zo rijk aan vele dingen, vele vruchten en hout. Toch heeft dit land in het recente verleden een pijnlijke periode doorgemaakt. Het heeft te maken gehad met onrust en geweld, die vaak voorkomen als een volk streeft naar volledige onafhankelijkheid. Maar zijn streven naar autonomie wordt afgewezen of gedwarsboomd. Van 28 november 1975 tot 20 mei 2002, dat wil zeggen vanaf de datum waarop de onafhankelijkheid werd uitgeroepen tot aan het definitieve herstel, heeft Oost-Timor het grootste lijden en de grootste beproeving moeten doorstaan. Het heeft geleden. Het land is echter in staat geweest om opnieuw op te staan en heeft de weg naar vrede gevonden en het begin van een nieuwe fase van ontwikkeling, van verbeterde levensomstandigheden en van waardering op alle niveaus voor de ongerepte pracht van dit land en zijn natuurlijke en menselijke hulpbronnen. We danken God omdat jullie nooit de hoop hebben verloren toen jullie zo'n dramatische periode in jullie geschiedenis doormaakten. En na donkere en moeilijke dagen is er eindelijk een dageraad van vrede en vrijheid aangebroken. Jullie geworteldheid in het geloof heeft enorm geholpen bij het bereiken van deze belangrijke doelen. De heilige Johannes Paulus II benadrukte dit tijdens zijn bezoek aan uw land. In zijn homilie in Tassitolu herinnerde hij eraan dat de katholieken van Oost-Timor een traditie hebben waarin het gezinsleven, de opvoeding en de sociale gebruiken diep geworteld zijn in het evangelie. Een traditie doordrongen van de leer en de geest van de zaligsprekingen. Een rijke traditie van nederig vertrouwen in God, van barmhartigheid en vergeving en wanneer nodig van geduldig lijden in tijden van beproeving. En om dit naar vandaag te vertalen, zou ik zeggen dat jullie een volk zijn dat geleden heeft, maar door het lijden wijs is geworden. In dit verband wil ik in het bijzonder uw ijverige inspanningen in herinnering roepen en prijzen om tot volledige verzoening te komen met uw broeders en zusters in Indonesië. Een houding die zijn eerste en zuiverste bron vond in de leer van het evangelie. U bleef standvastig in uw hoop, zelfs te midden van tegenspoed, en dankzij het karakter van uw volk en uw geloof hebt u verdriet omgezet in vreugde. Mogen de Heer toestaan dat in andere conflicten in verschillende delen van de wereld het verlangen naar vrede de overhand krijgt, omdat eenheid altijd superieur is aan conflict. De vrede van eenheid is altijd superieur aan conflict. Dit vereist ook een zekere zuivering van het geheugen om wonden te helen, om haat te overwinnen door verzoening en confrontatie door samenwerking. Het is goed om te spreken van de politiek van de uitgestoken hand, die eerder heel wijs dan dwaas is. Want wanneer de uitgestoken hand verraad bespeurt, weet ze hoe ze zich moet verzetten, weet ze hoe ze dingen vooruit moet helpen. Een andere prijzenswaardige gebeurtenis vond plaats toen u, op de 20e verjaardag van de onafhankelijkheid van het land, de verklaring over menselijke broederschap opnam als nationaal document, en daar ben ik u dankbaar voor. Meneer de president, ik heb die verklaring samen met de grootimam van Al-Azhar op 4 februari 2019 in Abu Dhabi ondertekend. En u hebt dit gedaan, zodat het, zoals de verklaring zelf vraagt, kan worden aangenomen en opgenomen in de schoolcurricula. En dit is inderdaad van fundamenteel belang. Tegelijkertijd dring ik er bij u op aan om met hernieuwd vertrouwen door te gaan met de voorzichtige oprichting en consolidatie van de instellingen van uw republiek, zodat de burgers het gevoel hebben dat ze echt vertegenwoordigd zijn en dat de instellingen goed uitgerust zijn om de bevolking van Oost-Timor te dienen. Nu is er een nieuwe horizon voor u opengegaan, ontdaan van donkere wolken, maar met nieuwe uitdagingen en nieuwe problemen om op te lossen. Daarom wil ik zeggen, mogen het geloof dat u in het verleden heeft verlicht en ondersteund, uw heden en toekomst blijven inspireren. Que a vossa fé sea a vossa cultura. Dat we zeggen, mogen het jullie inspireren tot principes en projecten en keuzes die in overeenstemming zijn met het evangelie. Van de verschillende actuele kwesties denk ik aan het fenomeen van emigratie, wat altijd een indicatie is van ontoereikende of inadequate waardering van middelen. Evenals de moeilijkheid om iedereen een job te bieden die een eerlijk salaris geeft en gezinnen een inkomen garandeert dat overeenkomt met hun basisbehoeften. En dit is niet altijd een extern fenomeen. In Italië bijvoorbeeld is er sprake van emigratie van het zuiden naar het noorden en hebben een hele regio in het zuiden die langzamerhand ontvolkt raakt. Ik denk ook aan de armoede in zoveel plattelandsgebieden en de daaruit voortvloeiende noodzaak aan collectieve en brede actie met veelzijdige inspanningen en leiders uit alle sectoren, civiel, religieus en sociaal, om dit te verhelpen en haalbare alternatieven voor emigratie te bieden. Bovendien denk ik aan wat als sociale plagen beschouwd kunnen worden, zoals het overmatig gebruik van alcohol door jongeren. Let hier alstublieft goed op. Geef jongeren idealen om hen uit deze valkuilen te halen. Er is ook het fenomeen van het lid worden van bepaalde bendes die getraind zijn in vechtsporten. Maar in plaats van deze kennis te gebruiken in dienst van de weerlozen, gebruiken ze het als een gelegenheid om de vluchtige en schadelijke kracht van geweld te demonstreren. Laten we ook niet vergeten dat deze kinderen en jongeren in hun waardigheid worden aangetast. Een fenomeen dat overal ter wereld de kop opsteekt. Als antwoord hierop zijn we allemaal geroepen om al het mogelijke te doen om elke vorm van misbruik te voorkomen en een gezonde en vreedzame jeugd voor alle jongeren te garanderen. Om deze problemen op te lossen en de natuurlijke rijkdommen van het land optimaal te beheren, in de eerste plaats de olie- en gasreserves, de ongekende ontwikkelingsmogelijkheden zouden kunnen bieden, is het essentieel om degenen die in de niet al te verre toekomst de leiders van het land zullen zijn, goed voor te bereiden en de juiste opleiding te geven. Ik vond het goed wat de president hier over onderwijs vertelde. Ze zullen dan over alle nodige instrumenten beschikken om een verrijkend plan te ontwikkelen dat uitsluitend gericht is op het algemene welzijn. De kerk biedt haar sociale leer aan als basis voor een dergelijk vormingsproces. Ze vormt een onmisbare en betrouwbare pijler waarop verschillende benaderingen kunnen worden gebouwd en waarop kan worden nagegaan of ze werkelijk integrale ontwikkeling bevorderen of in plaats daarvan obstakels zijn die onaanvaardbare ongelijkheden veroorzaken en een groot aantal mensen die worden afgedankt of aan de zijlijn blijven staan. De sociale leer van de kerk is geen ideologie, maar is gebaseerd op broederschap. Het is een leer die moet bevorderen. Het bevordert de ontwikkeling van mensen, vooral de allerarmsten. En hoewel er geen gebrek is aan problemen zoals bij elk volk en in elke tijd, nodig ik u uit om vertrouwen te houden en een hoopvolle blik op de toekomst te richten. Er is één ding dat ik graag aan u wil vertellen. Het stond niet in mijn toespraak, maar het ligt mij na aan het hart. Dit is een prachtig land. Maar wat is het beste wat dit land heeft? Zijn mensen. Zorg goed voor uw volk. Hou van uw volk. Help dit volk groeien. Het is een prachtig volk, prachtig. In de paar uur sinds mijn aankomst heb ik gezien hoe het volk zich uitdrukt, hoe uw volk zich waardig en met vreugde uitdrukt. Een vreugdevol volk. Jullie zijn een jong volk. Ik heb het niet over jullie cultuur en geschiedenis, die zijn eerder oud, maar over het feit dat ongeveer 65% van de bevolking van Oost-Timor jonger is dan 30 jaar. Ik denk aan twee landen in Europa waar de gemiddelde leeftijd 46 en 48 is. Maar bij jullie is 65% jonger dan 30 jaar. Dus we kunnen ervan uitgaan dat de gemiddelde leeftijd rond de 30 zal liggen, of zelfs iets lager. Dit is een rijkdom. Deze statistiek vertelt ons dat het eerste gebied waarin jullie moeten investeren het onderwijs is. Ik ben blij met wat ik van de president heb gehoord en met wat u bereikt. Blijf vooruitgaan. Ik denk dat er al verschillende universiteiten zijn, misschien zelfs te veel. Er zijn verschillende middelbare scholen, terwijl dat 20 jaar geleden misschien nog niet zo was. Een zeer hoog groeitempo. Investeer dus in onderwijs binnen het gezin en onderwijs op school, dat kinderen en jongeren centraal stelt en hun waardigheid bevordert. Ik was blij om de kinderen te zien glimlachen met al die witte tandjes. Er waren kinderen van overal. En dat enthousiasme, die frisheid, de vooruitziende blik, de moed en de vindingrijkheid, allemaal kenmerkend voor jongeren, gecombineerd met de ervaring van wijsheid van ouderen, vormen een providentiële mix van kennis en een grote impuls voor de toekomst. En hier wil ik graag een advies geven. Breng kinderen en grootouders samen. De ontmoeting tussen kinderen en grootouders brengt wijsheid voort. Denk daar alstublieft over na. Jeugdig enthousiasme en wijsheid vormen samen een grote bron die geen passiviteit of pessimisme toelaat. De katholieke kerk, haar sociale leer, instellingen die hulp en liefdadigheid bieden aan behoeftigen en onderwijs- en gezondheidsinstellingen staan ten dienste van iedereen. En zijn ook een waardevolle hulpbron die iedereen in staat stelt de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. In dit verband moet worden erkend dat de inzet van de kerk voor het algemeen welzijn kan rekenen op de medewerking en de steun van de staat, in het kader van de hartelijke betrekkingen die zich hebben ontwikkeld tussen de Heilige Stoel en de Democratische Republiek van Oost-Timor. En die zijn weerspiegeld in de overeenkomsten tussen de partijen die op 3 maart 2016 in werking is getreden. Uitstekende relaties. Oost-Timor, dat tijden van grote beproeving met geduldig vastberadenheid en heldhaftigheid heeft doorstaan, gedijt vandaag als een vreedzaam en democratisch land. Dat zich inzet om een broederlijke samenleving op te bouwen en vreedzame relaties te ontwikkelen met zijn buren in de internationale gemeenschap. Kijkend naar jullie recente verleden en naar datgene wat verwezenlijkt werd, tot nog toe, is er reden om erop te vertrouwen dat jullie natie eveneens in staat zal zijn om de moeilijkheden en problemen van vandaag op een intelligente, heldere en creatieve wijze aan te pakken. Vertrouw alstublieft op de wijsheid van het volk. Het volk heeft zijn wijsheid, vertrouw erop. Ik vertrouw Oost-Timor en al zijn inwoners toe aan de bescherming van de onbevlekte ontvangenis, hemelse patrones, aangeroepen onder de titel van Virgem de Aitara. Mogen zij u begeleiden en u altijd bijstaan in uw missie om een vrij, democratisch, verenigd en vreugdevol land op te bouwen waar niemand zich buitengesloten voelt en iedereen in vrede en waardigheid kan leven. Deus abonsenue Oost-Timor, maromak haraik benso aba Timor lorasse. Aldus paus Franciscus in deze belangrijke eerste toespraak aan de burgerlijke autoriteiten. Op dinsdag 10 september begon de dag voor de Heilige Vader om 9:15 in Dili met een bezoek aan de kinderen van de Irma's Alma school. Het gaat allemaal over kinderen die op een of andere manier met een beperking door het leven gaan. Ze worden daarbij verzorgd door de zusters van de Alma-congregatie. De paus werd er verwelkomd met traditionele muziek. De congregatie werd opgericht in de jaren 1960. En de zusters brengen hun hele dagen door met het verzorgen van kinderen met een handicap. Samen met hen dacht de paus na over het onderwerp van het laatste oordeel.
Cuando Jesús habla del juicio final, le dice a unos: vengan conmigo. Pero no les dice: vengan conmigo. Porque estuvieron bautizados, porque estuvieron confirmados, porque se casaron por la iglesia, porque no mintieron, porque no robaron. No. Vengan conmigo porque me cuidaron.
Wanneer Jezus spreekt over het laatste oordeel, zegt hij aan sommigen dat ze met hem mee moeten komen. Maar hij zegt niet dat ze met hem mee moeten komen omdat ze gedoopt zijn, omdat ze hun vormsel hebben gedaan, omdat ze getrouwd zijn in de kerk, omdat ze niet gelogen hebben of omdat ze niet gestolen hebben. Nee, kom met mij mee, omdat je voor mij gezorgd hebt. De Heilige Vader zei ook een paar woorden die applaus oogsten van het publiek toen ze de vertaling hoorden.
Quiero agradecerle lo que hace. Y quiero agradecer también a las nenas y a los muchachos y a los chicos y a las chicas que nos dan el testimonio de dejarse cuidar.
Saya ingin berterima kasih kepada Anda semua, berterima kasih lebih-lebih kepada anak-anak yang membiarkan dirinya untuk dipelihara, untuk
Porque porque ellos nos enseñan a nosotros cómo debemos dejarnos cuidar por Dios.
Ik wil hen bedanken voor wat ze doen. En ik wil ook de meisjes en de jongens bedanken, die ons het getuigenis geven dat ze zich laten verzorgen. En dat werd dus op luid applaus onthaald. Zo zei de Heilige Vader nog, want zij leren ons hoe we ons door God moeten laten verzorgen. Na deze bijeenkomst ging de paus verder naar de kathedraal van Onze Lieve Vrouw om bevlekt te ontvangen in Dili, voor de ontmoeting met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de mannelijke en vrouwelijke godgewijden, seminaristen en catechisten. Dat is voor zo dadelijk. Wij gaan nu samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. We doen dat opnieuw voor de geestelijke vruchten van de apostolische reis naar onder meer Oost-Timor. En gaan daarna verder met het bespreken van de samenkomst met de kerk in de kathedraal op Oost-Timor. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij dit verslag van de apostolische reis van Paus Franciscus in Oost-Timor, het derde deel van zijn apostolische reis naar Azië. We waren aangekomen aan de ontmoeting van de Heilige Vader met de kerk van Oost-Timor in de kathedraal. De paus gebruikte daarbij een voorbeeld van een catechist om te leren over de noodzaak om een missionaire kerk te zijn, een kerk die uit haar comfortzone gaat om te evangeliseren.
In het Evangelie, los confines son el centro. Y una iglesia que no tiene capacidad de confine y que se esconde en el centro es una iglesia muy enferma.
In het evangelie zijn de grenzen het centrum. En een kerk die geen capaciteit heeft voor grenzen en zich in het centrum verbergt, is een erg zieke kerk, aldus de paus. Hij benadrukte ook dat de kerk zich moet aanpassen aan lokale culturen, zonder haar identiteit te verliezen. Hij zei dat er in elke cultuur gewoontes zijn die uit de weg geruimd moeten worden.
La predicación de la fe tiene que inculturarse en la cultura de ustedes. Y la cultura de ustedes tiene que ser evangelizada. Y esto vale para todos los pueblos, no solo para ustedes.
De verkondiging van het geloof dient geïncultureerd te worden in uw cultuur. En uw cultuur moet geëvangeliseerd worden. En dat geldt voor alle volkeren, niet enkel voor jullie. Paus Franciscus benadrukte eveneens het belang om zich niet te laten meeslepen door het prestige dat soms gepaard gaat met het zijn van bisschop, priester, religieus of catechist. Hij bedankte ook in het bijzonder de religieuzen die zorgen voor mensen in nood en noemde hen de moeders die de lokale kerk voeden. In het bijzonder gericht dus tot de zusters die zich hadden verzameld in de kathedraal. Om 11:15 volgde nog een privéontmoeting met de jezuïten in de apostolische nunciatuur. En om 16:30 droeg de heilige vader de heilige mis op de esplanade van Tassitolo. Naar schatting kwamen meer dan 700.000 mensen bijeen om de openluchtmis met paus Franciscus te celebreren. Op dus die uitgestrekte esplanade in de buurt van de hoofdstad van Oost-Timor. De muziek van de heilige mis werd geleid door een koor van honderden zangers. In zijn homilie stond de paus stil bij de geboorte van het kind Jezus en de goedheid die pasgeborenen de wereld brengen. Daarna prees hij de jeugdcultuur in Oost-Timor, aangezien het een van de jongste landen ter wereld is, met een gemiddelde leeftijd van slechts 20 jaar.
Esta realidad se revela hermosa en Timor-Leste porque hay muchos niños. Y ustedes son un país joven en el que en cada rincón la vida se siente palpitar y bullir. Y la presencia de cada juventud y de tantos niños es un regalo, es un don inmenso.
Deze realiteit is prachtig in Oost-Timor, omdat er zoveel kinderen zijn. Jullie zijn een jong land waar het leven in elke hoek voelbaar pulseert en bruist. En de aanwezigheid van zoveel jonge mensen en zoveel kinderen is een geschenk, een immens geschenk. Verder had hij advies voor de honderden duizenden aanwezigen, waarbij hij hen aanmoedigde om hun leven te geven uit liefde voor anderen.
No tengamos miedo de hacernos pequeños ante Dios y ante los unos frente a los otros. No tengamos miedo de perder nuestra vida, de dar nuestro tiempo, de rever nuestros programas y redimensionar cuanto se requiera nuestros proyectos, no para minimizarlos, sino para hacerlos todavía mejores a través del don de nosotros mismos y la acogida a los demás.
Laten wij niet bang zijn om onszelf klein te maken voor God en voor elkaar, om onze agendas los te laten, om onze tijd te geven, om onze plannen te veranderen en om onze projecten te herschalen wanneer dat nodig is. Niet om ze te minimaliseren, maar om ze beter te maken door de gave van onszelf en de aanvaarding van anderen. Aldus paus Franciscus tijdens deze Eucharistie in Oost-Timor. Alvorens hij afscheid nam van Dili en van Oost-Timor op woensdag 11 september, volgde nog een ontmoeting met de jongeren in het Centro de Convenções. En daarmee werd het bezoek aan Oost-Timor besloten. Om 11:15 nam de Heilige Vader opnieuw het vliegtuig vanuit Dili in de richting van Singapore, waar hij aankwam om 14:15 lokale tijd en waar het laatste deeltje van zijn apostolische reis kon van start gaan. In een volgende aflevering zullen we daar zeker verder blijven bij stilstaan. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, waarbij we het deeltje van Oost-Timor van deze apostolische reis hebben kunnen bespreken. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. In een volgende aflevering hoort u wat er zoal gebeurd is in Singapore. En laten wij ook zeker verder blijven bidden voor Paus Franciscus. Want ik kan u ook nog meegeven dat de Indonesische autoriteiten, dus het eerste, dat gaat over het eerste deel van de apostolische reis, een hele terroristische cel heeft gearresteerd die van plan was om een aanslag te plegen op de Heilige Vader. Gelukkig is dat niet kunnen doorgaan en zijn de Indonesische autoriteiten op tijd geweest om deze terroristische cel te isoleren en te arresteren. Maar het is dus wel heel duidelijk dat er zeker krachten werkzaam zijn die zullen proberen op een of andere manier deze apostolische reis te verstoren en nog veel erger, misschien zelfs de paus naar het leven staan. Laten we daarom zeker bidden voor het welzijn van Paus Franciscus. Laten we hem niet vergeten in onze gebeden. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering.